Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we beginnen met de mededeling. Op vrijdag 4 september is in de leeftijd van 93 jaar overleden Neeltje Polderman de Visser, weduwe van Paulus Polderman. De rouwdienst is aanstaande vrijdag om 13:30 in onze kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats al hier, onder leiding van dominee S. Maljaerts. De Heere vertroost en sterke haar dochter en schoonzoon, de kleine en achterkleinkinderen en verdere familiebetrekkingen, en heilige deze roepstem aan ons aller hart. In verband met dit overlijden zingen we Psalm 39, het derde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Hij leer mij hoe vergankelijk ik zij. En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 39. Zal een gedeelte uit het woord des Heren worden voorgelezen, dat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. En daarvan hoofdstuk 15, de versen 12 tot en met 28. Matthäus 15, van het 12e tot en met het 28e vers. Stellen wij ons vooraf tegenover de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. Lezen we nu Matteüs 15. Vanaf vers 12 tot en met 28. Toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden tot hem: weet gij wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest? Maar hij antwoordde en zeide: alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal hij uitroeien. Laat hen varen. Ze zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde de blinde leidt, zo zullen ze beide in de gracht vallen. En Petrus antwoordde, zeide tot hem: verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zeide: zijt ook gij lieden alsnog onwetend? Verstaat gij nog niet dat al wat de monden ingaat, in de buik komt en in het heimelijke wordt uitgeworpen? Maar die dingen die de monden uitgaan, komen voort uit het hart, dezelfde onreinigende mens. Want het hart is gekomen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens ontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen ontreinigt de mens niet. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordde en zeide: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeide: ja, Heere. Doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun Heer. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren.
Gemeente, dan willen wij nu zingen van Psalm 118. En daarvan het 7e, 8e en 9e vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Men hoort er vromen tent weer galmen, van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. En ook het 8e en het 9e vers van Psalm 118. Tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden voor de diaconie, de kerk en het bouwfonds.
Thank you.
gemeente, ongeveer een eeuw geleden, was een groep predikanten bij elkaar in Engeland. Om dat bijeenzijn wat zinvol te maken, stelde toen een van de predikanten een vraag. En hij vroeg zijn medebroeders: wat kan de almachtige God de handen binden en maken dat hij machteloos wordt? Daar moesten ze over nadenken wat dat kon. De Almachtige de handen binden en hem machteloos maken. Ze konden het antwoord niet vinden. En toen zei hij: gebed en smeking. Want dat lezen we in Hosea 12. Jacob gedroeg zich vorstelijk met God. Hij weende en hij smeekte hem. En zei: ik laat u niet los tenzij dat gij mij zegent. En dan lezen we dat God toch machteloos werd. Toen moest de heerlijke almachtige God een nietig mensenkind verzoeken: laat mij gaan, laat mij toch los. Gebed en smeking, dat overwint alle dingen en dat doet geweld op het koninkrijk. En daar willen wij vanmorgen bij stilstaan. Onze tekst kunt u vinden in Lucas 15, vers 27. Daar lezen wij en zij zeiden: ja, heren, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Het gaat in deze tekst over het geloof van de Canaanese vrouw. Eerst letten we op een roepende vrouw en een zwijgende Jezus. Dan letten we op een aanbiddende vrouw en een weigerende Jezus. En tenslotte staan we stil bij een verloste vrouw en een zich verwonderende Heere Jezus. We lezen in vers 21: en Jezus vandaar gaande. Jezus verliet Galilea en hij vertrok naar een heidens land, naar de delen van Tyrus en van Sidon, zegt de Bijbel. Naar een volk zonder kennis van God. Naar onbesnedenen die geen nakomelingen van Abraham waren. En waarom vertrok hij? Omdat Israël niet in hem geloofde. Omdat zij hem verwierpen. Omdat ze hun zaligheid zochten in hun eigen gerechtigheid. En niet wilde luisteren naar de boodschap van het evangelie. Het ging zoals het ging toen Paulus in Antiochië in de synagoge was. Daar verzetten de Joden zich hevig tegen de boodschap van Paulus. En toen zei Paulus: aangezien gij u des eeuwige levens niet waardig keurt, zo zullen we ons tot de heidenen wenden. En zo ging de Heer Jezus ook nu tot de heidenen, naar Tyrus en naar Sidon. En dan lezen wij: en ziet een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem zeggende: Heere, gij zonen David, ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Een Canaanese vrouw. Een afstammeling van de oude Canaanieten. Eigenlijk had deze vrouw niet meer mogen leven. Want al de Canaanieten hadden uitgeroeid moeten worden. Die waren zo diep, zo ongeneeslijk verdorven. Daar was geen genezen meer aan. Die moesten worden uitgeroeid. Maar er was nog een Canaanese vrouw. Het was een zwaar beproefde moeder. Haar kind, haar dochter, waarschijnlijk een klein meisje, was door een duivelse geest, een demon bezeten. Bezeten zijn, dat wil zeggen dat de demon, de duivel, je bezit. Je helemaal bezit en met je doet wat hij behaagt. Dat was een zwaar kruis voor die moeder. Om dagelijks te moeten aanzien dat die duivel haar dochtertje kwelde en met allerlei angsten vervulde. en haar aandreef om zichzelf te verwonden en om zelfs te trachten zichzelf te doden. Maar God gebruikte dat zware kruis om haar tot Christus te brengen. En zo is kruis en beproeving een van Gods wegen om mensen tot inkeer te brengen. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, zei David. Nu onderhoud ik uw wet. Die moeder van dat kind dat door de duivel is bezeten, hoort dat Jezus naar de landstreek van Tyrus en Sidon is gekomen. En dan zien we het verschil tussen de Israëlieten en deze heidin. Waar Israël hem verwierp en zijn boodschap tegenstond, zo lezen we dat deze vrouw met haar nood tot Jezus kwam en zei: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Het is opmerkelijk hoe ze Jezus aanspreekt. Ze zegt: Heere. Ze noemt hem Kyrios. En dat is eigenlijk de gebieder die het voor te zeggen geeft. Dat is God. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. God is de Kyrios. Zo noemt ze hem Heere. En ze noemt hem Zonen Davids. Dat is de naam voor de Messias. Zo wordt in de Bijbel de Messias genoemd. De Zoon van David. Deze vrouw spreekt haar verwachting uit van Jezus. Omdat hij de Heere, de Kyrios is. Omdat ze gelooft dat hij de Messias, de lang beloofde Messias van Israël is. In de delen van Tyrus en Sidon, die grenzen aan Israël, was men toch bekend met de verwachting van Israël. Dat men daar een Messias verwachtte. En zij gelooft dat Jezus Heere en Messias is. En ze smeekt hem: ontferm u, mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Ze vertelt Jezus over haar dochtertje, dat deerlijk van de duivel bezeten is. Dat ontzettend en geweldig door de duivel beheerst en geregeerd wordt. En ze smeekt: ontferm u, mijner. Ontferm u over mijn dochtertje. Ze geloofde dat Jezus verlossen kon. Ze geloofde dat hij Heere en dat hij Messias was. En ze deed een beroep op zijn barmhartigheid. Heere, ontferm u, mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Ze had gehoord dat Jezus vol ontferming was ten opzichte van blinden en melaatsen, en ook van mensen die door de duivel bezeten waren. En daarom roept ze nu om zijn ontferming, om zijn barmhartigheid. Maar wat lezen we dan? Doch hij antwoordde haar niet één woord. Jezus zei helemaal niets tegen die vrouw. Hij negeerde haar volkomen. Hij deed alsof er helemaal niet zo'n moeder was, die zwaar beproefd was, omdat haar dochter in het bezit van een demon was die haar pijnigde. Hij deed alsof hij haar ontfermende roep niet hoorde. Hij antwoordde haar niet een enig woord. Dat is toch onbegrijpelijk. Jongens en meisjes, dat is moeilijk te begrijpen. Dat er iemand om ontferming roept en Jezus zo iemand helemaal negeert. Doet alsof zo iemand helemaal niet bestaat. En toch gebeurde dat. Dat moet een zware beproeving zijn geweest voor die vrouw. En dat is ook voor ons een zware beproeving. Wanneer je tot God roept en God antwoordt je niet. Wanneer je God zoekt en je hem maar niet kunt vinden. Wanneer de Heer niet één woord tot je spreekt en er nooit voor jou een troostwoord is in de prediking. Wat is dat moeilijk en zwaar. En wat deed die vrouw toen? Ging ze toen weg? Ging ze terug naar haar woonplaats, teleurgesteld? Dat Jezus dus waarschijnlijk niet zo was zoals ze gedacht had dat hij was. Ze dacht dat hij vol ontferming was. Maar hij keurde haar geen woord waardig. Nee, de vrouw ging niet naar huis. En ze werd niet boos. En ze werd ook niet moedeloos. We lezen dat ze bleef roepen. Deze vrouw was niet tot zwijgen te brengen door een zwijgende Jezus. Ze bleef haar nood herhalen. Ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Gemeente, wanneer we voelen wat er op het spel staat, wanneer we beseffen dat het over onze ziel gaat, dan kunnen we niet ophouden met roepen. Ook al antwoordt de Heer ons niet één woord. Je leest zelfs in de Bijbel, ik zal de Heer verbeiden die zich voor de huizen Jacobs verborgen houdt. Ze moet luid geroepen hebben, die vrouw. Voor iedereen hoorbaar. Want de discipelen kwamen tot Jezus en ze zeiden tegen Jezus, help haar. Doe waarom ze vraagt. Want ze roept ons na. Ze valt ons lastig, die vrouw. Volgde Jezus en de zijn discipelen. Luid roepende, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Het trok de aandacht van de menigte. En de menigte nam het Jezus misschien kwalijk dat hij haar totaal negeerde. En de discipelen vonden dat ook niet goed. Ze zeiden, ze roept ons na, ze valt ons lastig, help haar, dan zijn we van haar verlost. En toen zei Jezus tot zijn discipelen, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. We letten erop in de tweede gedachte. Een aanbiddende vrouw en een weigerende Jezus. De discipelen drongen aan, Heere, help haar. Ze blijft ons lastigvallen. Doe waarom ze vraagt. U hebt er de macht en het vermogen toe. Maar Jezus weigert te doen wat de discipelen van hem vragen. En daar is een reden voor. En Jezus zegt dat tegen zijn discipelen. Hij zegt, de reden is, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dat is toch wel erg opmerkelijk. Hij heeft juist Israël teleurgesteld de rug toegekeerd. Hij verliet Galilea. En hij keerde zich tot de delen van Tyrus en Sidon, waar nu de Libanon ligt. Hij keerde zich tot een heidensvolk. En nu zegt hij, ik ben alleen maar gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Jezus weigert die smekende moeder te helpen, omdat ze een buitenlandse is. Ik genees alleen maar Joden. Ik ben alleen maar gekomen voor de verloren schapen van het huis Israëls. Wij noemen dat tegenwoordig discriminatie. En zo kennen we Jezus toch niet. Het is een vreemd antwoord. In vele opzichten. Het schijnt in tweespraak te zijn met wat er van de Messias is gezegd. Ik heb u ook gegeven tot een licht van de heidenen, om mijn heil te zijn tot aan de einde der aarde. En het schijnt in tegenspraak met Jezus' eigen woorden. Hij zei, ik heb nog andere schapen, die van de stal van Israël niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. En hij reisde toch door Samaria. En hij ontfermde zich over een Samaritaanse vrouw. En hij bleef 2 dagen onderwijzen in de stad Samaria. Hoe kon Jezus dan zeggen, Ik ben niet gezonden dan alleen maar tot de verloren schapen van het huis Israëls. Een verklaring schijnt te zijn dat de nieuwtestamentische tijd nog niet was aangebroken. En zo lees je in Matteüs 10 vers 16 dat Jezus 70 jonge mannen uitzendt om in Galilea te gaan preken. Maar dan zegt hij tegen hem: ga niet op de weg van de heidenen of op de weg van de Samaritanen. Spreek alleen tot de verloren schapen van het huis van Israël. De nieuwtestamentische tijd was nog niet aangebroken. Die zou de scheidingsmuur verbreken tussen Jood en heiden. Maar dat was nu nog niet aan de hand. Uit het verband blijkt dat die vrouw gehoord heeft wat Jezus zei. En ze verstaat uit Jezus' woorden dat hij haar niet wil helpen. Want zij behoort niet tot Israël. Ze is geen nakomeling van Abraham. Ze is een heidin en zelfs een vervloekte Kanaaniet. Ze behoort niet tot de schapen van Jezus' kudde. Eerst zweeg Jezus. En hoe moeilijk was dat reeds? Hij antwoordde haar niet één woord, hij negeerde haar. Maar als hij spreekt, wordt de situatie nog erger. Als hij zijn mond open doet, dan hoort ze: ik ben niet gekomen dan voor de verloren schapen van het huis Israëls. Ja, als de Heere dat toch tegen je zegt, dan is alles toch wel verloren. Dan kun je toch wel ophouden met roepen en met hopen en met verwachten. Maar wat lezen we van die vrouw? We lezen hoe ze reageerde in vers 25. En zij kwam en zij aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Zij kwam en aanbad hem. In de Engelse Bijbel staat: she worshipped. Zij kwam en zij vereerde hem. Gemeente, ik denk dat die vrouw niet op Jezus kon kijken zonder hem te vereren. Ze zag wie hij was, de Heere en de Messias. En hoewel hij nu sprak niet voor haar gekomen te zijn, zij vereerde hem. Zij aanbad hem. Een Jezus die weigerde haar te helpen, die haar afwees, werd door haar geëerd en aangebeden. Een God die ons alles geeft waarom we vragen en onze weg voorspoedig maakt, wel, we zijn wel bereid om die te aanbidden. Maar een God die ons gebed niet hoort en die kruis moeite en zorg in ons leven brengt, om die te aanbidden. En toch lezen we dat bij deze vrouw. Zij kwam en zij aanbad hem. Het kan niet anders, of dat moet voortgekomen zijn uit de hele diepe kennis van Jezus' heerlijkheid en majesteit. Dat ze hem zag als Heere en als Messias. Zij kwam en zij aanbad hem. Maar dat niet alleen. Zeggende: Heere, help mij. Dat is een gezegende reactie. En ook een hele wijze reactie. Te twisten niet over het feit of er voor de heidenen geen hoop was. Er was maar één ding wat ze naar voren bracht: Heere, help mij. Al ben ik dan niet een van de schapen van Israël. Al ben ik dan geen nakomeling van Abraham. Maar ik ben wel een moeder in grote nood. Mijn dochtertje is deerlijk van de duivel bezeten. Heere, help mij. Wij in onze dwaasheid en ook in onze vermetelheid, wij beginnen met God te twisten als hij ons gebed niet aanstonds verhoort. Wij worden boos op God. Wij keren hem onze rug toe. En we stellen allerlei vragen. Waarom? Waarom hoort God mij niet? En waarom verlost God mij niet? En waarom legt hij dit kruis op mij? Maar deze vrouw twistte niet met Jezus. Zij aanbad hem. En ze riep: Heere, help mij. Help mij. Dat toont haar wijsheid. Ze zegt: het gaat er niet om of ik een nakomeling van Abraham ben. Of ik tot uw kudde, tot uw schapen behoor of niet. Maar ik ben een vrouw in grote nood. Heere, help mij. En ze zegt: Heere, help mij. Het gaat over haar dochtertje. Ze zegt niet: help mijn dochtertje, verlos haar van de boze geest. Ze zegt: mij. Ze vereenzelvigt zichzelf met haar dochter. Ze is van haar dochter niet te scheiden. De pijn en de ellende van haar dochtertje is haar pijn en haar ellende. Haar moederhart spreekt hier. En dat moederhart dat roept tot Jezus: Heere, help mij. En wat was Jezus' antwoord op dat roepen? Daar letten we op in de laatste gedachte. Als we spreken over een verloste vrouw. En er zegt: verwonderende Heere Jezus. Heere, help mij, zei ze. Jongens en meisjes, nu zal Jezus toch wel helpen. Als die moeder zo roept tot hem: Heere, help me toch. Red toch mijn dochtertje. Verlos haar toch van de boze geest. Maar Jezus hielp haar niet. Hij antwoordde en hij zeide tot haar: het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te nemen en het de hondekens voor te werpen. Jezus weigert de smekende moeder te helpen. En hij zegt waarom hij dat niet doet. Omdat ze een heidin is. Omdat ze niet behoort tot Israël. Omdat ze een Kanaanitische is. Behoort tot een vervloekte natie. Hij zegt nadrukkelijk tot haar: ik kan het brood van de kinderen niet nemen en het aan de honden voorwerpen. Joden denken over heidenen als honden. Ze noemen heidenen honden. En vooral de Kanaanieten. Dat vervloekte volk dat ze uit het land Kanaan verdreven hebben. En die ze eigenlijk allemaal hadden moeten doden. Dat waren honden. Zo beschouwden de Joden de heidenen. En nu zegt Jezus: ik kan toch het brood dat voor de kinderen bestemd is niet aan de honden geven. Hij zegt hondenkens. Hij doelt eigenlijk op een kleine hond, op een huisdier. Joden hadden in hun huis soms kleine honden. Dat was een speelkameraad voor de kinderen. Een hondje dus. En Jezus zegt: ik kan het brood van de kinderen toch niet nemen en die hondjes voorwerpen die ook in de huiskamer zijn. Wat een harde boodschap voor deze beproefde moeder. Dat hadden we helemaal niet van de Heere Jezus verwacht. En er is ook geen ander geval in de Bijbel te vinden waar Jezus weigerde om te helpen wanneer iemand een beroep deed op zijn barmhartigheid. Het is net alsof we hier een heel andere Jezus ontmoeten. En wat zou toch de zin daarvan zijn? Wat zit daar toch achter? Jezus gedraagt zich vreemd. met eerbied gezegd, God gedraagt zich soms vreemd. Daar heeft Maarten Luther het over. Hij spreekt over het vreemde werk van God. Dat lees je in de Bijbel, in Jesaja, dat het werk van God vreemd zal zijn. God doet soms een vreemd werk, zegt Maarten Luther. Hij toont boetelingen, smekelingen, een toornig gelaat. Hij bezoekt soms zijn liefste kinderen met zware kruisen en moeite. Hij zei tot die vrouw, ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En kan het brood van de kinderen zomaar niet aan de honden voorwerpen. Dat is Gods vreemde werk. God doet eerst zijn vreemde werk, zegt Luther. En dan pas doet hij zijn ontfermende werk. Als hij een zondaar wil vrijspreken, veroordeelt hij hem eerst. Als hij mens rijk wil maken, maakt hij ons eerst arm. Als hij ons wil verhogen, dan zal hij ons eerst vernederen. En dat is ook hier aan de orde. Jezus bedoelt te redden. Maar er hoort ook deze weigering bij. Voor de beproefde moeder is dat eigenlijk dan echter allemaal verborgen. Die vrouw die hoort eigenlijk, het heil is niet voor jou. Je bent een heidin. En nog al liefst een Kanaanitische. Je behoort niet tot Israël. Je behoort niet tot mijn gemeente. Je behoort niet tot de uitverkorenen. En hoe reageerde zij toen? Als jij zo'n antwoord zou ontvangen, hoe zou jij dan reageren? Die vrouw ging niet naar huis. Ze werd ook niet boos. Ook niet verslagen en ook niet moedeloos of wanhopig. We lezen in vers 27 dat ze zei, ja Heere, tot de hondekens eten ook, van de kruimkens die vallen van de tafel des Heeren. Ze zei, ja Heere, ik ben een heidin, ik behoor niet tot de kinderen van Abraham. Ik ben een kinderdeel niet waardig, maar... Ze had een maar. Ze sprak over een doch, een maar. Ze had gelet op de woorden van Jezus. Ze had gehoord dat hij zei, ik kan het brood van de kinderen toch zomaar niet aan de honden voorwerpen. En toen dacht ze aan die hondekens. En ze zag ze als het ware in de kamer terwijl het gezin aan tafel zat. En die kleine hondjes waren onder de tafel te vinden. En de kinderen en ook de vader en de moeder liet wat vallen voor die hondekens. Daarop zag ze en ze zei, maar ook de hondekens eten van de kruimkens die vallen van de tafel des Heren. Ze klampte zich vast aan wat Jezus gezegd had. Ze had Jezus horen spreken over hondekens. En die ontvingen ook van het brood van de kinderen. De kruimkens die van de tafel vielen. En daar klampte zij zich aan vast. Jezus noemt dat geloof. Later noemt hij dat zelfs een groot geloof. En wat zien we dan? Het geloof twist niet met God. Stemt eigenlijk alles toe wat God zegt. Stemt de zwaarste veroordelingen toe. En beleidt naar Gods rechtvaardig oordeel. Tijdelijke en eeuwige straffen verdiend te hebben. Die vrouw betwist het Jezus ook niet. Dat hij een heel persoonlijk eigen volk bezit. Een volk dat hij heeft uitverkoren. Nee, die vrouw zegt alleen maar, ja, Heere. Zij stemt alles toe. En dan breekt de strik. Je kunt zeer gevangen zijn door de gedachten van de predestinatie, van uitverkiezing en verwerping. En je kunt met God daarover twisten en God beschuldigen van willekeur en onrechtvaardigheid. Calvijn zegt, als je dat doet, dan kom je in een draaikolk terecht. Dan stort je in een afgrond. Maar hij zegt ook nog wat anders. Hij zegt, het hemelse geloof ontkomt aan deze strik. Het hemelse geloof ontkomt aan deze strik. Hoe dan? Door te zeggen, ja, Heere, ik verdien niet tot uw kinderen te behoren. Ik verdien niet een uitverkorene te zijn. Ik ben slechts een hond, een boos, een schuldig, een rechteloos, een verwerpelijk zondaar. Waardig dat u hem of haar in uw verkiezing zou voorbijgaan. Dan verliezen we de aanstoot. Dan ontkomen we de strik. En gemeente, let op. Zij lieten daar niet bij. Ze lieten niet bij een belijden. Heere, u bent helemaal recht. U mag uitverkiezen wie u wil. Maar ze liet het daar niet bij. Ze dacht aan die hondekens. En ze zei, ook de hondekens eten van de kruimkens die vallen van de tafel des Heren. Gemeente, bukken onder God, het oordeel waardig zijn, is iets anders dan gelatenheid. Gelatenheid. Daar had men het vroeger over. Daar sprak men vooral over in de middeleeuwen. De middeleeuwse mystici. En Jean de Labadie, die in Zeeland gewerkt heeft, die sprak daarover. En die mensen die zeiden het hoogste wat er is, dat is de resignatie. Resignatie. Je kunt van een erfenis afzien. Dat is resignatie. Afzien van je zaligheid. En je ervoor over hebben om voor Gods eer verdoemd te worden. Dat noemden die mystici het hoogste. Het allerbeste. De gelatenheid en de resignatie. Maar bij die vrouw is dat niet zo. Die vrouw die zegt een maar, de hondekens eten ook van de kruimkens die vallen van de tafel van hun Heer. En zo vindt het geloof altijd een weg om God aan te kleven, om zich aan God vast te houden, om te blijven hopen op zijn woord en op zijn beloften. Wat we horen David zeggen in Psalm 51. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Hij laat het daar niet bij. Hij bidt, wees mij genadig, o God. Naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit. Naar de grootheid van uw barmhartigheden. Een mens die van nieuws geboren is, die een nieuw leven van God heeft ontvangen, kan zonder God niet leven, kan God niet loslaten, niet missen. En zo kleeft het geloof zelfs een toornig God aan en grijpt zich vast aan Gods woord en aan Gods beloften en spreekt er nochtans maar. Ook de hondekens eten van de kruimkens die vallen van de tafel van hun Heer. Wat is hierop Jezus' antwoord geweest? We lezen het in onze tekst. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof. U geschiedde gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond vanaf diezelfde uren. Wat die vrouw deed en wat ze zei, dat noemt Jezus geloof. En zelfs een groot geloof. Wat zij beoefende was geloof. Dat aanbidden van de Heer. Dat zich onderwerpen aan alles wat Jezus zei. Aan al die harde woorden onderwerpen. Dat blijven roepen: Heere, help mij. En vooral dat zich vastklampen. Aan wat Jezus gezegd had over die hondekens. Die ontvingen ook van het brood. Van de kruimkens en van de brokken die vielen van de tafel van hun heren. Ja, zo ziet geloof eruit. Het ziet er misschien heel anders uit dan we denken. Het klampt zich in nood en in dood aan God, aan zijn woord en aan Christus vast. Het kan de Heere niet loslaten. En de Heere laat zich door zulke mensen gaarne overwinnen. En dat lezen we ook hier. Jezus zeide: u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond vanaf die uren af. Voordat we daarover verder spreken, willen we samen eerst zingen. Van Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat er verder volgt in vers 5 van Psalm 56. Laten we nog maar eens terugzien op deze geschiedenis en gebeurtenis. De Canaanese vrouw is een getuige tegen Israël. Zij begeerde de kruimels van Jezus' tafel, terwijl de Joden het gehele brood verachten. Zij kenden zich onwaardig en zij voelden zich waardig, goed en rechthebbend. Die vrouw is ook een aanklacht tegen ons. Zij begeerde de kruimels. En wat doen wij met het hele brood? Als wordt het hele brood aangeboden in de prediking. Wat doen we daarmee? Ja, maar zegt u, er is een uitverkiezing. En laten we nu eens zien hoe ze daarmee omging. Ik denk dat daarom deze geschiedenis in de Bijbel staat. Het draait rondom dat punt van, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Ze hoorden over een uitverkiezing. En hoe ging ze daarmee om? Ze twisten daar niet over met God. Ze beschuldigden God niet van discriminatie, van willekeur of onrechtvaardigheid. Ze antwoordde: Heere, help mij. Ze liet dat hele vraagstuk liggen. Ze zei: ik ben een mens in nood. Mijn dochtertje is deerlijk vreselijk van de duivel bezeten. Heere, help mij. Wat was dat verstandig om zo te reageren? Heere, help mij. Al ben ik dan misschien geen uitverkorene, maar ik ben wel een mens in nood. Ik heb uw genade en uw ontferming nodig. En dan lezen we verder dat ze zei: doch, de hondekens eten ook van de kruimkens die vallen van de tafel des Heren. Ze klampte zich vast aan Jezus' eigen woorden. Hij had erover gesproken, over hondekens die kruimels en brokken ontvangen. En daar hield ze zich aan vast. Ook de hondekens eten van de kruimkens die vallen van de tafel des Heren. Toch, gemeente, kan de verkiezing een blokkade zijn om naar God te zoeken. Het kan alles doodslaan. Het kan bij je de gedachte vestigen: al mijn roepen, mijn bidden, mijn kerk gaan, mijn lezen, het zal allemaal niet helpen als ik niet uitverkoren ben. Maar dan moet ik u iets vragen. Waarom begint een mens naar God te zoeken? Waarom roept hij om ontferming? Je zoekt God niet omdat je weet dat je uitverkoren bent. En je roept niet om ontferming omdat je weet dat je naam in het boek des levens staat. Je roept tot God om ontferming omdat je verloren bent. En je smeekt om zijn ontferming omdat je schuldig en verdoemelijk bent voor God. Al kunnen we de predestinatie niet begrijpen, zegt Calvijn. We kunnen wel roepen tot God: Heere, ontferm u mijner. Toch handelde Jezus vreemd. We ontmoeten hier, zo ik reeds zei, Gods vreemde werk. En God gedraagt zich soms vreemd. In onze ogen dan. In de ogen van mensen die verduisterd zijn in hun verstand. Maar het is alsof we hier een andere Jezus ontmoeten. Niet bereid te helpen. Niet genegen om zich te ontfermen. Die vrouw confronteert met het feit dat ze geen Israëliet is. En wij ervaren soms hetzelfde. Soms doet God vreemde dingen. Hij zendt kruisen en moeite in ons leven. En hij veroordeelt ons in de Bijbel. Hij laat ons de vloeken van de wet horen. Hij bedreigt ons met de hel en eeuwige duisternis. En nooit een woord van troost of bemoediging. Wat handelt dan de Heere vreemd met ons? Is dat dan diezelfde God die al zo lief de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben? Wat een vragen kan dat oproepen? En hoe moeten we daar nu mee omgaan? We moeten leren van deze vrouw, van deze Canaanese vrouw. God niet loslaten. Een God die ons slaat en bezoekt met tegenspoeden, niet loslaten. Geen kwaad van God denken. Niet te raden gaan met vlees en bloed. Maar blijven geloven wat God over zichzelf zegt in de Bijbel. Blijven geloven in het eeuwig blijvende en getrouwe vaste woord van God. Dat alleen kan je redden. Om bij Gods woord te blijven. En dat woord zegt zoekt en dan zul je vinden. Dat woord zegt maar bij mij is vergeving. Opdat ik gevreesd word. Dat woord zegt dat God iemand kastijdt, maar altijd tot zijn nut. Die vrouw hield maar één houvast over. Er was maar één ding dat haar bewaarde. Om in een donkere, diepe afgrond neer te zinken. Jezus' eigen woorden. En daar greep ze zich aan vast. Jezus had over hondenkens gesproken. En in gedachten zag zij dat hij inderdaad ook kruimels en kleine brokken ontvingen. Van het brood dat voor de kinderen was. En zo moeten we omgaan met die vreemde God. Die soms vreemde dingen doet. Vreemd met mensen handelt. Gods werk is een vreemd werk, zegt Maarten Luther. Hij vernedert voordat hij verhoogt. Hij verarmt voordat hij rijk maakt. Hij kastijdt ons tot ons nut. En hij spreekt soms harde woorden tot ons. Om ons klein, verloren en schuldig te maken. Hij doet zijn vreemde werk eerst. Om daarna zijn eigenlijke werk. Zijn ontfermende werk te doen. De Heere beproeft het geloof. Zilver en goud, edele metalen, die worden beproefd in de smeltkroes. Dan wordt het goud afgescheiden van het gesteente en het zilver afgescheiden van het gesteente waarin het zich bevindt. Dan wordt zilver en goud gelouterd. De beproeving van uw geloof, zo schrijft Luther, die is veel kostelijker dan van het goud. En die zal zijn tot lof en tot eer van God. Dan mogen we in het einde een wonderlijk lied zingen. God doet een vreemd werk. Maar Gods kinderen zingen soms een vreemd lied. En je leest daarover in Jesaja 26. Na de ballingschap zal Israël een lied zingen. De profeet zegt, dan zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. Ik dank u, Heere, dat u toornig op me geweest zijt. Uw toorn is afgekeerd. Nu troost gij mij. Ik dank u, Heere, dat u uw vreemde werk gedaan hebt. Mij van mijn zonden hebt overtuigd. Mij vernederd hebt. Mij in de diepte geworpen van schuld en ellende. Want u hebt dat alleen maar gedaan om mij te verlossen en te behouden. U geschiedde gelijk gij wilt, zei Jezus. En haar dochtertje werd gezond vanaf die uren af. Amen. Heere, wil het woord zegenen. Wil het onderwijs wat erin gegeven wordt. En daarom staat het in de Bijbel. Voor ons zegenen. Wij die zo dikwijls twisten. met een predestinatie. Wij die diep in ons hart God durven te beschuldigen van onrechtvaardigheid. Wij die soms diep moedeloos worden als we over de verkiezing horen spreken. Heere, geef ons te reageren zoals die vrouw mocht reageren. Heere, help mij om al het andere los te laten. Om te zeggen, Heere, maar ik ben een zondaar die gered moet worden. Red mij, ontferm u over mij. En geef ons vast te klampen aan uw woord. Want dat is de waarheid en daar bent u aan gebonden. En daar hebt u nooit gezegd tot het huis van Israël, zoek mij tevergeefs. Dan laat u het ons verkondigen dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En mag dan zo de beproeving van het geloof uitlopen tot eer en tot heerlijkheid van God. Dit bidden wij van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan willen we als slot zingen Psalm 72 en daarvan het 10e vers. Dan zal naar zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom en wat er verder volgt. Psalm 72, het 10e vers. Ontvangt de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.